Het gaat over, ik zal de vraag herhalen voor de opname. Het gaat over de dochter van Jefta. Was Jefta's gelofte een wat overmoedig uitgesproken toezegging? Hoe moet je dat zien? Want het is best dramatisch. De eerste plaats is het heel belangrijk om je te realiseren dat het niet gaat om een mensenoffer. Het is dus per se niet zo dat Jefta zijn dochter geofferd zou hebben en gedood zou hebben, dus laten we zeggen, als een offer aan de Heere. De Heere heeft nooit, nooit een mensenoffer willen aanvaarden, behalve van zijn eigen zoon. Dat is heel essentieel. Maar waar het wel om gaat is, Jefta had maar één kind, één dochter. Op het moment dat Jefta zegt dat wat ook uit zijn huis naar voren kwam, dat hij dat zou gaan geven als een dank aan de Heere, heeft hij niet geweten dat zijn dochter uit het huis zou komen. En dat offer betekende dat Jefta's dochter altijd maagd gebleven is. Daarom gingen de dochters van Jeruzalem of de dochters van het land daarheen in een soort klooster om haar maagdom te bewenen. Dat is nu vandaag misschien wat minder te snappen dan toen. Je moet je voorstellen dat AOW en zo niet bestond en dat de kinderen het sociale vangnet waren voor de ouders. Dat het erfdeel, ook het erfdeel via dochters mocht doorgaan. En al die dingen heeft hij opgegeven. Dus dat is zijn offer. Niet het feit dat ze gestorven is, maar dat zij niet getrouwd is en dat zij maagd gebleven is en dus niet voor, laten we zeggen, de naam Jefta kon zorgen. Was het wat overmoedig uitgesproken? Ik denk wel. De Heere heeft dat niet gevraagd. Maar de Heere houdt ons altijd aan dat wat we zeggen. Dus nog een keer, niet een mensenoffer, dat is niet aan de orde. Ik wil dat zo nadrukkelijk mogelijk wegnemen. Maar ik wil wel zeggen dat toen die dochter uit het huis kwam, hij ineens doorkreeg van oei, 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 wat heb ik in een, waarom zeggen, een te overmoedige bui gezegd. En als wij A zeggen tegen de Heere, dan blijft het ook zo. De Heere houdt zich altijd en houdt zichzelf sowieso aan zijn beloften, maar hij houdt ook ons aan onze toezeggingen. Dus dat is Jefta. Ik heb dat niet willen zeggen in die strijd tegen de Ammonieten. Om de grote lijn eerst vast te houden. Van dat al die volkeren iets betekenen. Iets voorstellen. Vandaag. En als je dit op een rij zet, dan denk je, oei, dit is wel vandaag de dag. Dit lijkt wel alsof het voor nu geschreven is. En dat is natuurlijk ook zo. Het is geschreven voor nu. Voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Zo zegt 1 Korinthe 10. Die tekst heb ik 3 keer geciteerd. Maar die staat in 1 Korinthiërs hoofdstuk 10. Als u dat zou willen opzoeken. Is het zo een beetje beantwoord? Misschien zijn er nog meer vragen die zomaar spontaan opborrelen. Want in Tiel zijn nu hooggelegen en laaggelegen bronnen. Dus uit een bron kan iets opborrelen. Hè? De bron nog even zoeken. Ja, met zoveel water door Tiel. U mag zich, dat is ook een beetje het onderwerp van de volgende keer, wel gaan prepareren op het volgende. Dat in de tijd van de Richters ook het boek Rut speelt. In de dagen dat de Richters richten, gebeurde het dat. En dan gaat het boek Rut rollen. En het merkwaardige is dat Naomi en Elimelech, met de beide jongens, van Bethlehem gaan naar Moab. Want Rut wordt de Moabitische genoemd. Nou, plaats dat maar eens in het verhaal van vanavond. Dan krijgt dat nog een nog grotere kans. Vol ben ik weggegaan, leeg ben ik terug. Uw God is mijn God. Dat betekent dus dat alles wat met ik, met mij... en met ons verbonden is, dat laat ze los en ze gaat. Wat het ook kost, wat het ook oplevert, dan zie je een schitterende terugkeer, ook in de zegen van de Heere. Natuurlijk was dat de oogst van Boaz en zo, Er is veel over te zeggen over het boekje Rut. Maar daar zie je dus ook dat het boek Rut behoorlijk body geeft aan mijn inleiding van vanavond. Als het gaat om het karakter van Moab. Dat zijn hele mooie dingen. Maar dat is gewoon voor jezelf. Om in je eigen stille tijd te overwegen. Er is nog een merkwaardige geschiedenis in het Richterenboek. Als er geen vragen zijn, dan ga ik dat ook nog even ventileren. En dat is een geschiedenis die je terugvindt in die nazaten van Gideon. Deborah had gezegd, als er goden gekozen werden, dan was er strijd bij de poorten. En ik heb het uitgelegd. Goden gaat met kleine letters, dus gewoon om leidslieden, om mensen die vooraan gingen. Als die gekozen werden, dan was er altijd gedoe. Nu, dat is nu nog zo. Als er bijvoorbeeld een sterke leider is in een plaatselijke gemeente en die valt weg, dan krijg je daarna altijd een soort wie wordt nu de baas spel. U zult zeggen nee, ik zeg ja, dat is wel zo. Ik ben een beetje teleurgesteld in de vele geestelijke argumenten die gebruikt worden om zo'n periode een beetje te verdoezelen. Maar ondertussen is dit zo. Maar in dat verband, Gideon is overleden, er komt gedoe over zijn opvolging. Dus het wordt gewoon op een bordje aangereikt en je krijgt het onmiddellijk gepresenteerd. Dan zegt een van die zonen, die zegt, moest luisteren, ik wil jullie een gelijkenis vertellen. Eens gingen de bomen van het veld op stap om voor zich een koning te zoeken. Het is een hele merkwaardige gelijkenis uit het Richterenboek. Als je wilt, wil ik het met je lezen. Het is Richteren 9, vers 8. Richteren 9, vers 8. Eens begaven de bomen zich op het weg om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom, wees toch koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik de vettigheid prijsgeven welke God en mensen in mij eren om te gaan zweven boven de bomen. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, welaan wees gij koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten om te gaan zweven boven de bomen. Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, welaan wees gij dan koning over ons. Maar de wijnstok zei, zou ik mijn most prijsgeven die God en mensen vrolijk maakt om te gaan zweven boven de bomen. Toen zeiden alle bomen tot de doornstruik, welaan wees gij koning over ons. En de doornstruik zei, tot de bomen, indien gij mij werkelijk tot koning over u wilt zalven, kom dan en schuilt in mijn schaduw. Toen er goden gekozen werden, was er strijd bij de poort. Nou, die strijd die was er al. En u zegt deze gelijkenis het volgende, weet je, waar je nu mee aan de gang bent. Je kunt wel één element uit het geheel van zegen trekken en zeggen, daar staan wij voor. En de eerste die zeiden, de olijfboom. Zal ik het gewoon zeggen? De Heilige Geest, daar staan wij voor. Nee, zegt die olijfboom, dat moet je niet doen. Laat me maar gewoon staan, laat me maar mijn vruchten geven. Dus niet zeggen dat het niet is, maar laat me maar gewoon functioneren. Maar als je mij eruit tilt en boven de rest gaat hangen, dan gaat het niet goed. Nou, toen gaan ze dus naar de vijgenboom. En die zegt, de vijgenboom staat voor praktische christelijke, voor praktische gerechtigheid, voor gewoon hoe je leeft. En in andere geloofsgemeenschap zeggen, ja, maar hoe je met de buren omgaat, hoe je in praktische zin met elkaar omgaat, weet je, gewoon christelijke daden doen. Nee, zegt die vijgenboom, je moet mij er niet uittrekken, je moet mij niet boven de anderen gaan stellen, je moet mij gewoon laten staan. Dat moet ook zo zijn, maar als je dit eruit tilt en boven de rest gaat hangen, dan gaat er iets mis. Dan gaan ze naar de wijnstok en zeggen, wijnstok, wees jij dan koning over ons? Nee, zegt de wijnstok, want als je wijnstok, dat staat voor vreugde, voor blijdschap, als je vreugde, blijdschap, als je bediening ziet en dat er boven alles gaat hangen, nee, dat gaat ook niet goed. Je moet mij gewoon laten staan, want daar kan ik functioneren. Je moet die olijfboom laten staan, je moet die vijgenboom laten staan en je moet die wijnstok laten staan. En als je dit zo graag wilt, dan ga je naar de doornstruik en dan zeg je doornstruik, kom, wees jij dan koning over ons. En wat zegt hij dan? Dat is leuk. Kom onder mijn schaduw. Ik moest vroeger bramers zoeken voor Henny en onder de schaduw van de doornstruik. Ik kan u verzekeren, daar loop je altijd krassen op. Probeer maar onder de schaduw van een doornstruik te komen. Dan moet je en heel diep bukken, maar je komt er altijd beschadigd uit. Dat is de gelijkenis. Wat wil je nu eigenlijk? Wat zoeken jullie? Je moet het echt loslaten. Je moet de Heere laten zeggen wie hij rechter, richter of koning of profeet wil laten zijn in het volk. Daarom leiders zoeken. Dat leiderschap, dat heb ik aan het begin gezegd, is misschien wel een van de grondthema's van het hele Richterenboek. Want waar zijn ze? En als er al één is, dan krijg je gelijk weer gedoe als die overlijdt. Dan komt er weer een soort paleisrevolutie. Weet u hoe het gaat als er vandaag een leider moet komen van een politieke partij? Hoeveel gedoe er is. We hebben nog niet zo lang geleden, oktober, september, het gedoe gehad binnen de VVD. Het gaat me niet om de kleur, maar het gaat me om wie is nu de baas, weet je wel? Dat mevrouw Verdonk en meneer, Rutte, oh ja, die bedoel ik. Nou, die, ja, natuurlijk zijn ze het weer helemaal eens geworden, maar dat is onzin, maar die twee stromingen liggen er gewoon, nog. En dat is overal hetzelfde. Als meneer Marijnissen zou wegvallen, dan krijg je gedoe. Als meneer Balkenende wegvalt, dus op dit moment echt de leider van het CDA, met kop en schouders denk ik boven alles, maar dat is mijn beoordeling, dan krijg je weer gedoe. Datzelfde zal bij de ChristenUnie ook het geval zijn. Als meneer Rauwvoet wegvalt, ik wil het gewoon zeggen. Maar in de gemeente is dat net zo. Er wordt wel eens gesproken over die prachtige gemeente van Orlando, Botterblij en Drachten. Ik ken die gemeente. Allerlei studies gegeven. Maar als Orlando wegvalt, dan houdt iedereen zijn hart vast. En dat is ook zo. Met andere woorden, dit soort problemen hebben zich toen voorgedaan en doen zich nu nog voor. Precies hetzelfde. Nou, dat is Richteren. Daarom is Richteren niet een soort dorre geschiedenis, maar een praktisch geestelijk hulpboek voor gemeente zijn vandaag. En het is zo belangrijk dat je dat leert zien. Ik hoop ook dat je dat zou willen. Daarmee wil ik afsluiten. Ik hoop dat u geniet en dat u de volgende keer met nog veel meer anderen terugkomt om het Rutboek. Niets verkeerd over het boek Rut. We gaan nog een lied zingen. Het laatste lied op ons blaadje achter, aan de achterkant. Het is Opwekking 220, maar het is ook Johannes de Heer. U hoort de melodie al.
Volle verzekering. Dat rust aan het volgzaam gewoon. In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijn heiland, Jezus is mij. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijn heiland, Jezus is mij. Vol onderwerping, zijn eigendom, in hem te rusten, heerlijk genot. Het eigen ik doden, zijn wil alleen, rijk in mijn heiland, leven voor God. En dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijn heiland, Jezus is mij. mij te zijn. Ik mag alles leggen in zijn hand. Het hartje naar boven, het oog hemelwaard. Zo Jezus volgen naar het vaderland. En dit is mijn vreugde, althans te zijn, in mijn heiland, Jezus is mijn. En dit is mijn vreugde, althans te zijn, in mijn heiland, Jezus is mijn. Voel de bewustheid, hij leeft voor mij. Dit geeft mij blijvend heerlijk genot. Ik mag altijd wandelen aan Jezus zij. Ik mag nu steeds leven voor mijn God. En dit is mijn vreugde, althans te zijn. In mijn heiland, Jezus is mij. En dit is mijn vreugde, althans te zijn, in mijn heiland, Jezus is mijn.
We willen nog samen de Heere zoeken. Dank u dat we dat prachtige lied zo met elkaar mochten zingen, onze God, onze Vader, en ook zo voor elkaar mogen bidden om uw bevaring op weg naar huis. U wilt met uw zegen bij ons zijn, onder ons die eeuwige armen laten voelen. U bent er voor ons. U zult ons niet begeven, niet verlaten. Wat zou een mens kunnen doen? We willen in dat vertrouwen onze handen uitstrekken naar uw trouwe vaderhand. U leidt ons, u brengt ons daar waar u plaats hebt voor ons. En waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. We willen u danken dat u met uw geweldige liefde bij ons bent. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons. Dat mogen we bidden, omdat uw woord dat zegt. Zo mogen we elkaar aan u opdragen voor de komende tijd. Ook hen die ziek zijn, ook hen die moeite hebben, ook hen die verdrietig zijn. Iedereen die alleen staat, wilt u hen toch heel bijzonder bemoedigen. En wilt u ook uw kerk gedenken, waar zoveel aanvallen op gericht zijn. We willen u bidden of er een opwekking zal komen. En u wilt zo'n opwekking ook geven. We hoeven eigenlijk alleen maar te vragen of wij van onze kant ons hart zullen openen voor die opwekking. We willen u dat bidden zo uit genade in de naam van de Heer Jezus. We danken u voor elkaar. We danken u voor de organisatie. We danken u voor het spelen, we danken u voor de liederen, we danken u voor uw zorg. We prijzen uw naam. Amen.